Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Luisteraars, hartelijk welkom bij Radio Steunkous, programma dat gemaakt wordt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. En geloof dat we allemaal steunkous voor elkaar kunnen zijn.
Oh, mijn steunkous knelt. Wie verlost me van mijn steunkous?
Ja, nou, welkom ook Jeroen en Niash. Ja, jullie zijn hardlopers. En niet zomaar hardlopers, dat gaan we zo meteen uitgebreid horen. Hebben jullie met hardlopen ook speciale steunkous aan?
Nee.
Nee?
Nee, okay, nee,
niet nodig.
Niet nodig. Zo oud zijn we nog niet.
Jullie willen de marathon van New York gaan lopen.
Ja.
Klopt.
Ja. En dat is extra bijzonder omdat jullie allebei blind zijn.
Ja.
Ja, nou, geweldig leuk dat jullie er zijn. En hoe jullie dat gaan aanpakken met die marathon, dat gaan we zo meteen horen. En daar zijn we heel erg benieuwd naar.
Ja, en ook hartstikke fijn dat Jorina hier aan tafel is geschoven. Dapper dat je er bent. Is hardlopen iets voor jou?
Nee, ik ben helemaal niet sportief. Nee hoor, is niks voor mij.
Nee, want jij hebt epilepsie.
Je klopt.
En voor mensen die niet weten wat het is, kan je heel kort een klein beetje uitleggen wat het is?
Nou, epilepsie is dat je af en toe zomaar opeens krijg je aanvallen. Dus dat je helemaal weg bent en dat je niet weet wat je aan het doen bent.
Dat is even een soort kortsluiting in je hersenen, hè?
Ja, klopt, ja. Voor een paar minuten. Mm-hmm. En dat zie je opeens aan andere dingen te denken.
Oké.
Maar val je dan ook bijvoorbeeld, val je dan om of zo?
Ik ben twee keer op de grond gevallen. Dus dan hebben ze de tweede keer, toen was ik ergens in een wachtkamer van handentherapie. En toen moest ik wachten en toen viel ik met mijn gezicht tegen de stoel en op de grond. Toen hebben ze de eerste hulp gebeld. En de ambulance en dan ben ik naar de eerste hulp gebracht.
We gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Ja. Nee, geef niet. Ik vind het al goed uitgelegd wat je zo al meemaakt. Maar ja. We horen zo graag meer.
Ik heb soms van die akelige dagen. Dat alles me te groot wordt en te veel. En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen. En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel. Ik word al zenuwachtig wakker. Dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker. Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil. En 100.000 dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wand tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen. Zo'n zeurderig gevoel van droevigheid. En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen. En waar ik ga of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze heer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het
trok. Ik weet nog hoe het was, met mijn armen om me heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets.
Veilig achterop bij vader op de fiets. En ja, we hebben vandaag allemaal sportieve mensen aan tafel. En voordat we met hen gaan praten, willen we nog even terugkomen op vorige week. Want we lazen daar dat de 97-jarige Gerrit Scheenstra is onderscheiden met de Gouden Trapper. Ellie, weet jij wat dat is?
Geen idee.
Nou, dat is de prijs voor de oudste actiefste fietser van Nederland. En we hadden Gerrit natuurlijk graag even aan de telefoon gehad. Maar hij zit op de fiets.
Ja, geen wonder natuurlijk.
Ja. Nou, maar toch willen we even graag aandacht besteden aan deze opmerkelijke.
Het is wel een mijlpaal, hoor.
Ja, absoluut. Het is heel bijzonder.
97.
En we hebben inmiddels van de organisatie ook te horen gekregen dat een vrouw van 95, een Amsterdamse dame, ook nog bijna die prijs had gehaald. Maar,
dus de runner-up, ja, zeg maar.
Okay. Dus die dame die willen we heel graag. Ze heeft de derde prijs gehaald.
Oké, de derde.
Nou. Ja. Die hebben we volgende week in de uitzending.
Oh, wat geweldig.
Ja, ja. Dat is echt hartstikke leuk. Maar nou ja, omdat Gerrit dus op de fiets zit, vinden we het toch leuk om nog even met de collega's van Radio 5. Hebben hem vorige week, of in ieder geval zijn kleindochter, aan de lijn gehad. Toen was hij ook al een beetje uitgeput eigenlijk van al die prijsaandacht. Willen we er toch heel graag even naar luisteren.
En vanmiddag heeft minister van Nieuwenhuizen de gouden, zilveren en bronzen trappers uitgereikt. Dat zijn prijzen voor de oudste fietsers van Nederland. En de gouden trapper is uitgereikt aan de 98-jarige Gerrit Scheenstra. En zijn kleindochter, Alize Pistilla, gaf hem op voor die prijs. Alize, goedemiddag.
Goedemiddag.
Waarom heb jij je opa opgegeven voor die prijs?
Nou, omdat ik mijn opa eigenlijk ontzettend stoer vind. Hij is al, ja, hij is bijna 98, over 2 maanden om precies te zijn.
Ja.
En ja, hij stapt gewoon nog steeds op die fiets. En ja, zo, hij blijft maar actief. En ook al woont hij nog alleen, hij woont zelfstandig nog alleen. En hij gaat er altijd op uit om andere mensen te ontmoeten. En ja, lekker aan de trap eigenlijk. Dus hij zit nooit stil.
Nee, yeah. Je had opa al gevraagd of hij ook even bij jou met jou op de radio wilde komen. Maar hij zei, het was een vermoeiende dag. Ik wil nu eerst even een dutje doen, hè?
Ja, precies. Ja. Ja. Hij komt helemaal uit Heerenveen naar Den Haag en ook weer terug.
Ja.
En hij kon helaas niet in de auto rusten. Dus hij zei van, nou, als jij dat wil doen en voor mij het woord wil doen, dan graag.
Ja, nou, hij gaat dus vast terugluisteren. Ja. Dus van harte gefeliciteerd, opa Gerrit, met de gouden trapper. Kun je verklaren waarom je opa nog zo fit is dat hij nog lekker op de fiets zit op zijn 97ste?
Nou, hij doet eigenlijk alles met mate. Hij leeft vrij gezond. En hij zit nooit stil, zoals ik al zei. Van, hij blijft in beweging. Hij, zelfs toen een paar jaar terug mijn oma overleed. Ja, toen heeft hij gevraagd van, nou, hoe moet ik dan de was doen? En hoe moet ik dan koken en strijken? En ja, hij wilde eigenlijk ook niet echt hulp erbij hebben. Dus hij heeft nu een mevrouw die komt een paar uurtjes in de week. Komt ze de hoge plankjes afstoffen. En voor de rest wil hij gewoon zo lang mogelijk zelfstandig blijven.
Ja.
Ja, en dat ik denk dat dat zeker meehelpt om fit te blijven.
Ja, en was hij zijn hele leven al een fietser?
Ja, zeker. Hij heeft vanaf geboorte is hij aan trappen geslaagd, missen, vanaf dat hij kon fietsen. En hij heeft zijn hele leven bij Batavus gewerkt in de fabriek op de verkoopafdeling.
Oh, in de fietsenfabriek. Dat, ja, nee, maar dan, dan wil dat wel natuurlijk.
Dus nog steeds Batavus blijft zijn favoriete merk. Dus,
ja?
En die liefde is blijven hangen. Dus wij plakten met 10 jaar onder zijn toeziend oog, moesten zelf de banden plakken en de fiets schoonmaken. Want fietsen, dat moesten we.
Ja, en dus nog steeds inmiddels wel elektrisch, hè?
Ja, op zijn 90ste vond hij zich oud genoeg voor de eerste e-bike. En dat, toen hij 95 werd, had hij hem versleten, dus moest er een nieuwe komen. Ja, en daar staat inmiddels ook alweer 6400 kilometer op de teller. Dus dat, hij trapt gewoon lekker door.
Ja, het is een serieus prijs, uitgereikt in het kader van Doortrappen. Dat is een programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het richt zich op het veiliger en langer fietsen van ouderen. Nou, jouw opa is natuurlijk een fantastische ambassadeur voor dat programma.
Ja, zeker. Ik weet zeker dat hij het ook. Hij was er ook echt heel blij mee en hij wilde het graag ook uitdragen. En hij blijft het liefst stimuleert hij veel nog mensen om met hem mee te fietsen. Want alleen fietsen is niet leuk. En ja, als je dan samen toch op die fiets kan stappen, ook als de dag misschien iets minder mooi is, ja, dan is het natuurlijk fantastisch.
Ja. Hoe ziet die gouden trapper eruit?
Ja, het is een vierkant, vierkante steen. Het was best wel zwaar, geloof ik, voor mijn opa ook om te tillen. Maar ja, het is gewoon een hele mooie trapper. Die is goud gespoten en zit aan dat steen bevestigd. En daar staat heel groot op de oudste fietser van Nederland. En ik geloof dat hij inmiddels een mooi plekje in de woonkamer heeft gevonden.
Nou, ik daag onze luisteraars uit. Stel dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik ken een nog oudere fietser. Laat het ons vooral weten. 0800-3000-555. Is fietsen een familiedingetje bij jullie? Zit jij zelf ook veel op de fiets?
Ik zelf fiets vooral naar school en terug voor mijn kinderen. Maar de rest van de familie, ja, die doet wel flink aan wielrennen. En die fietsen het liefst in bergetappes. Die doen ook vaak mee met de Elfstedentocht in Friesland. Dus fietsen, dat doen we allemaal wel.
Het is wel duidelijk hoe het zo gekomen is. Alize Pistida, hartelijk dank. Jouw opa Gerrit Scheenstra is de oudste fietser van Nederland. Tenminste, voor zover wij nu weten. Maar je weet het maar nooit. 0800-3000-555. Jouw opa won de gouden trappen, waarmee van harte.
Ja, Gerrit Scheenstra, de oudste fietser. En hartstikke knap, applaus voor hem. Maar hij woont natuurlijk wel in Friesland, hè? En in Amsterdam fietsen, dat...
Is iets anders dan over de wijde Friese dreven, of heet dat zo. Dus die dame die de derde prijs, de bronzen trapper, heeft gewonnen, die kreeg van de jury ook een extra vermelding, want die fietst door Amsterdam. En die komt dus volgende week komt ze aanschuiven bij ons. En als medegast is er dan iemand die een stuk jonger is, maar die dat dus niet meer durft in Amsterdam fietsen.
Ja, maar nu nog wel even. Ik dacht nu nog wel even voor onze Gerrit een echt Fries plaatje.
Een Fries plaatje. De kast.
Alles wordt erbij, de mond is de nacht, om stil te staan. Het leven die brandt, het wacht zijn te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, niet bang, het hoeft niet meer. Dat ik niet bij je ben. In oeven van ons rinnen, zonder zin. Jou niet in hoog, jou niet in heet, als doe het door mijn mind. Hier is mijn hoog, hier is mijn heet, jou mijn bestin om daar. Lang wie het kort, en zuster, als komt het daar, vindt het licht, zien waar in een nieuwe dag. Kom mij aan bij jou, mijn ziel zit bij vroeg, de kin op een nacht. Want de liefde had boem, zo meisken boem, maar vogel vrij. Jouw in het, als doet het door mijn mind.
daar vindt het lood zien waar. Na je daar.
Ja, een Fries plaatje, geen vies plaatje voor Gerrit. Jorina.
Ja?
Vandaag is het voor jou de eerste keer dat je op de radio bent, hè?
Klopt.
Spannend?
Zeker. Ik was zenuwachtig.
En weet je nog de eerste keer wanneer je een epileptische aanval kreeg?
Ik was 5 jaar. Het was nog heel erg jong toen ik de eerste aanval kreeg. Ja.
En wat gebeurde er toen precies met je?
Nou, dan, je bent even weg. Je weet niet wat je aan het doen bent. Dus je zit aan andere dingen te denken.
En toen was je dus nog maar 5. En heb je toen nog meer aanvallen gehad in je kindertijd?
Ja, tot mijn 11e jaar kreeg ik ook nog een paar aanvallen. En daarna is het gestopt tot 2015.
Dus het is nog maar net dat je het weer een beetje terug hebt gekregen.
Ja, klopt. Want in 2015 kreeg ik ook een MRI-scan. En dan gingen ze ook al die lijm in mijn hoofd doen, in mijn haren. Met draadjes en zo, om te kijken van wat er nou eigenlijk mis is.
En de eerste keer dat je het weer kreeg nadat het heel lang was opgehouden.
Ja.
Weet je dat nog? Wat gebeurde er toen?
Nou, ik lag te slapen en toen zat ik te schudden. Dus met mijn lichaam. Zat ik heel erg te schudden. Dus dat ik dat ik opeens ook weg was. Dus dat ik heen en weer schudde.
En iemand zag dat?
Nou, ik had een vroegere vriend. En die lag naast me en die merkte dat op. Dus op een gegeven moment probeerde hij mij wakker te maken. Dat ik... Om te zeggen dat ik gewoon weg was. Dat ik ook raar deed.
En vanaf toen heb je weer regelmatig en kreeg je dit soort
aanvallen? Nee, toen stopte het ook weer 3 jaar. Mm-hmm. 2 jaar. En toen in 2018, in oktober, begon het weer die aanvallen te krijgen.
En het is heel grappig, als je zo'n aanval krijgt, dat je zelf eigenlijk helemaal niet... weet dat je hem gehad hebt, hè, als je weer bijkomt.
Nee, klopt. Ik krijg het ook van meerdere mensen te horen. Als ik het gekregen heb, van wat er gebeurd was. Dat weet ik zelf niet. Ik merk het niet.
Ja, maar Jorina, eventjes terug, hè. Ja? Die vriend die toen naast jou lag, wist hij wat er aan de hand was?
Nee, hij wist het ook niet.
Wist ook niet dat je dat had?
Nee, hij wist het niet.
Is hij niet heel...
Ja, hij had er wel over gehoord. Maar hij dacht ook dat het voorbij was.
Ja.
En ik ook. Dus, maar toen hij het weer zag, toen probeerde hij me gewoon wakker te maken om me te vertellen.
Was hij niet heel erg geschrokken?
Ja, dat ook.
Ja, want dat is vaak het geval, hè? Dat mensen schrikken heel erg als ze iemand zien die epilepsie krijgt.
Klopt.
Maar eigenlijk, wat moet je precies doen als je
Nou, mijn moeder zag me een keer op de grond vallen. En toen had ze gehoord van de neuroloog waar ik bij zit, dat je gewoon iemand gerust moet stellen. En gewoon moet wachten tot die persoon er weer helemaal bij is. En dan moet je hem gewoon weer laten zitten op het bed of op een stoel. Zodat hij rustig bij kan komen. Ja, en dat doen ze dan ook met mij als het gebeurt.
En met medicatie is ook heel veel te doen, hè?
Ja, ik krijg medicijnen daarvoor. Dus 125 milligram 2 keer per dag. Krijg ik ervoor, zodat ze gaan kijken van als het helpt met die epilepsie.
En is het voor jou ook, hoe ga je ermee om met de angst dat je misschien een aanval krijgt? Heb je dan niet de behoefte om de hele tijd in je huis te blijven?
Nee, dat niet. Want ik hoorde ook van familie en andere mensen dat ze zeggen van ja, je moet gewoon proberen onder de mensen te komen. Dat je dan moet blijven. Je moet blijven onder de mensen, zodat je dan bezig bent. En dat je dan beter onder controle kan krijgen. Zodat je beter kan opletten van wanneer het gebeurt.
Ja. En lukt jou dat goed?
Ja. Als ik buiten ben, dan let ik er wel meer op. Ik probeer helemaal bij te zijn. zodat ik er geen last van krijg.
En moet je bijvoorbeeld geen helm op?
Nee, dat hebben ze me wel, de neurologen hebben het aanbevolen als ik thuis ben, dat ik dan een helm op moet, maar ik schaam me er wel voor. Ik zie het toch niet zitten hoor, met de helm. Hmm. Ze hebben ook wel gezegd van, ja, je kan ook bijvoorbeeld een belletje in je hoofd krijgen, iets in je hoofd, zodat als je een aanval krijgt, dat je dan gewaarschuwd wordt daarvoor. Dat is de, ik heb het gelezen van een persoon die het wel gehad heeft. En die, is, die voorkomt het dan. Die weet dan wanneer het gebeurt.
Ja, want er zijn ook heel veel groepen of mensen die epilepsie hebben. Die kunnen ook lid worden van een
vereniging.
Een vereniging. En er zijn allemaal tijdschriften waar je ervaringen kan uitwisselen en delen.
Klopt.
En zo. Hè?
Ja, ik ben ook lid van de vereniging. Dus ik krijg regelmatig een tijdschrift met de verhalen van andere mensen, van hoe ze erboven komen en wat ze eraan doen. En wat je zelf kan doen eraan als het gebeurt.
Maar help je dat goed?
Ja. Dus ja, ik kan niets doen aan die aanvallen, maar ik weet zelf van wel dat het thuis of bij familie dat het wel gebeurt. Dat lees ik, dat hoor ik dan.
Ja. En als er nou mensen zijn die luisteren en die denken van, oh jee, wat moet ik inderdaad doen als ik iemand tegenkom die plotseling een epileptische aanval krijgt? Heb jij dan nog een gouden tip in jouw geval?
Je moet die persoon gewoon rustig, rustig laten. Dus dat die persoon gewoon daar ligt en dan op een gegeven moment gewoon bijkomt.
Ja.
Of als het gebeurt bijvoorbeeld in de douche of ergens anders, dat je die persoon gewoon op een stoel laat zitten en dan erbij blijven, zodat er niks ergs gebeurt met die persoon.
Ja, dus het ziet er meestal een beetje akeliger uit dan het is.
Ja,
dus mensen hoeven zich niet al te ongerust te maken.
Nee, je hoeft geen zorgen over te maken, want er is iemand bij je die je gerust kan stellen later. En dan kan je er weer helemaal bij komen, dan begrijp je het.
Hm. Hebben jullie nog wat te vragen, Jeroen? En,
niet te vragen. Ik vind het wel heel bijzonder dat ze zegt dat je dan iemand op een stoel moet zetten. Want ik had altijd wel begrepen van als iemand een epileptische aanval heeft, dat je juist die persoon moet laten liggen en alles wat die in zijn handen bereik is, weg moet halen. Dat hij zichzelf niet kan bezeren en de aanval gewoon laten uit... Hoe noem je dat?
Razen.
Uitrazen.
Ja, ik heb het ook een keer gehad dat ik op de grond viel. En toen had ik een schaar in mijn handen. Maar toen, gelukkig heb ik niet in mijn buik gestoken met die schaar. Dus dat was ook wel riskant. Maar mijn moeder was erbij en die heeft toen die schaar weggenomen. En die is gewoon bij me gebleven. En toen ze zag dat ik weer wakker werd. Toen probeerde ze me op mijn bed te laten zitten.
Ja.
En ik heb ook een keer meegemaakt dat ik onder de douche stond. En ik was net klaar. Toen kreeg ik ook een aanval. En toen heb iemand van de wijkverpleging heb me toen op een stoel neergezet. Om me gerust te stellen. Daar.
Voordat je omviel.
Voordat ik omviel. Ja, ja. Toen hebben ze me net op tijd daar neergezet.
Hmm. Maar je hebt ook je hand verwond, hè?
Ik heb 16 december heb ik toen een pan kokend water op een vuur gezet. En toen kreeg ik ook weer een aanval. Zodat ik met mijn hand tegen de vuur aankwam. Met mijn hand en twee vingers zijn verbrand.
En dat voelde je pas later, hè?
Ja, pas 's avonds toen ik ging slapen. Toen voelde ik de pijn. Hmm. En het waren korstjes aan en die wou ik eruit trekken.
Hmm.
Die korstjes.
Nou, maar het gaat gelukkig nu heel goed met je hand. En je blijft gewoon dapper doorgaan.
Klopt.
En je laat je niet kennen. Dus daarom willen we ook speciaal voor jou nu een plaatje draaien.
Ja.
En wat is dat plaatje?
Time after time. I've done my sentence. But committed no crime.
We are the champions van Queen.
Made a few.
Till the
goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Let me just go on. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end.
We are the champions. We are the champions. New time losers, 'cause we are the champions. Of the world.
We are the champions. En ga allemaal naar die film, jongens, want hij is geweldig. Dat wou ik even gezegd hebben. Jeroen en Niyash gaan we mee praten, onze hardlopers. Niyash, vertel eens wat over jouzelf.
Mijn naam is Niyash Karanja. En ik kom uit Kenia. Ah. En ik ben slechtziend. Mijn rechteroog is allemaal blind. En linkeroog is 3% met heel veel mistig.
Dus, 3%, dat is heel weinig.
Ja, deze ik zie bijna niks.
Ja. Hoe is dat gekomen, wil je dat vertellen?
Ja, ik was bijna 17 jaar en is gekomen. Ik heb auto-immuun. En auto-immuun betekent dat mijn lichaam accepteert mijn ogen niet. Zij werkt met mijn ogen. Dat ja, hoort niet bij. Dus ik krijg heel veel medicijnen om te laten accepteren, maar pak niet.
Je eigen lichaam?
Ja, lichaam fekt. Dus ik heb heel veel operatie. Bijvoorbeeld rechtsogen heb ik bijna 13 keer. Plus de cornea, maar de cornea pakt niet. Dus is blind gegaan.
De lens, hè? Ja. Ja.
En de linkerogen, dus een paar operatie, maar ze hebben niks meer om te doen.
Nou, dat klinkt nogal heftig. En hoe oud was je toen dat begon?
Ik was bijna 17.
Ja, en daarvoor had je helemaal geen klachten?
Nee. Ja. En zij weet niet hoe het komt. Omdat het moet van andere ziekten, bijvoorbeeld Roma of tuberculose.
Ja.
Maar ik heb allemaal geen andere.
Dus je bent een heel uniek.
Ja.
Uniek.
Letterlijk.
Dus wat zeg je, Jeroen?
Letterlijk.
Letterlijk. Ik begrijp dat jullie elkaar al een tijdje kennen.
Ja. Ja, nee, sinds we bij Running Blind Amsterdam hardlopen zijn we, ja, kennen elkaar.
Ja.
Ja.
En Jeroen, hoe lang doen jullie het? Want even tussendoor, want jij hebt al 2 marathons gelopen, hè?
Ja.
En jij ook, Naisha?
Ja, ik heb in Rotterdam 3 jaar geleden marathon gelopen. En nu ga ik Amstelveen in maart, 24 maart. Dit wordt 2 keer.
Zo, nou, daar zijn we even stil van. Een marathon, even voor de duidelijkheid, dat is 42 kilometer en nog wat, hè?
Ja, 42,2. Eigenlijk 135, volgens mij. 42,135.
Ja, 42, ja, dat is een hele...
Enorm end.
Ja.
En Jeroen, hoe is het bij jou gekomen?
Moet er niet aan denken, ja.
Dat je blind bent geworden.
Ik was 16. Ik heb een hersentumor gehad. En toen ze daarachter kwamen, had dat de reden dat de druk in mijn hoofd 2 keer zo hoog was dan normaal hoort te zijn. En gelukkig was het een goedaardige tumor. En toen ze de tumor hadden verwijderd, hadden ze gezegd dat ding toen al 5 à 10 jaar in mijn hoofd zat. Dus ik kreeg echt pas de last van toen ik toen de druk dus twee keer zo hoog was in mijn hoofd.
Dus was je dan voor de operatie, kon je nog zien? En na de
voor de operatie scheen ik al wat minder gezien te hebben. Maar omdat die dus zo langzaam groeide, die tumor. En de druk steeds langzaam opbouwde. Raak je daar op een gegeven moment wat aan gewend. Totdat het punt is bereikt dat het de echte problemen komen. Zoals enorme hoofdpijn en bij braken tot toe. Dus dat waren geen...
Want hoe lang heb je erover gedaan om te accepteren dat je dit had?
Nog steeds. In het begin was het natuurlijk heel erg wennen. Want je ziet minder. En ik heb ook een broertje die ging je pesten. Dus dan ging je achterna rennen. Ja, en dan gaat hij over een zandberg heen. En ik val plat op mijn bakkers. Dus ja, dat soort dingen kan je dan allemaal niet meer doen. Dus dan weer een bult op je hoofd. En allemaal dingen die je dan toch wel weer gaat doen. En dan krijg je weer een bult op je hoofd. Dus dan leer je het wel snel af. Maar ik heb nog steeds, ik ben nu 44. Dus van de 16, 44. Daar heb ik nog steeds last van, hoor. Dus ja.
En bij jou niet af?
Voor mij, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik ben nu gewend, eigenlijk, ja. Ik probeer gewoon nu leuke dingen te doen en niet veel denken over mijn ogen. Dus ik probeer gewoon verder te gaan. Als ik elke keer denk van mijn ogen, dan word ik gewoon depressief en zo.
Ja.
Dus ik zoek gewoon altijd leuke dingen om te doen met andere mensen. En, maar het was wel heel moeilijk om te accepteren.
Je hebt ook geen keuze, hè?
Ja, voor mij is paren. Ja,
zo is het ook nog natuurlijk.
Ja.
Want jullie noemden al even Running Blind. Jij hebt hem al even genoemd, Jeroen.
Ja.
Dat is een vereniging.
Dat is een stichting. Stichting Running Blind is een landelijke stichting die mensen met een visuele beperking aan het hardlopen brengen.
En je vertelde net al, het is lastig als je niet alles ziet, want je valt nog wel eens over een zandbergje. Dus via Running Blind loop je dan met een buddy.
Ja, klopt. Ja, tijdens de trainingen en wedstrijden, vooral natuurlijk, lopen we samen. En de ene heeft de buddy aan de linkerkant, de andere heeft aan de rechterkant. En we zijn dan verbonden met een lintje. En dat zijn van die sportlintjes die je vroeger wel eens bij gymnastiek om had. Om dan twee teams te maken, zo'n rood lintje.
Ja.
Daarmee zijn we dan verbonden.
En dan als er bijvoorbeeld een obstakel aankomt, dan trekt die buddy aan het lintje? Of als je links of rechts moet? Hoe werkt?
Nee, hij gaat gewoon of zij gaat gewoon vertellen. Vertellen en ook trekken. Hang af en toe met je buddy. Dus hij kan gewoon drempel, 1, 2, 3, drempel. En links, 1, 2, 3, links, zo.
Ja, er zit dus een rode draad bij het leren buddyen. Proberen we echt een rode draad te maken dat men al leert van drempeltje op, drempeltje af, eerst dat te zeggen.
Ja.
En dan proberen af te meten met 3, 2, 1. Dat je dan ook met 1 of naar links of naar rechts of drempel op gaat of af. Iedereen is het weer anders, want de ene wil wat meer om de omgeving weten. Wat er is in de omgeving, dus dat wordt dan gevraagd. Nou, ik heb daar niet zoveel behoefte aan, behalve als er leuke blonde dames in de buurt lopen. Dan vind ik dat wel leuk om te horen. Maar in ieder geval...
Zitten er twee aan tafel, Jeroen?
Ja, dat wist ik al. Dat had ik al lang gezien. Ja, ondanks mijn slechtziendheid heb ik ook een blonde radertje.
Een speciale blonde radar.
Ja, een blonde radar ontwikkeld. Ja, heel raar. Maar oké. Okay. Maar ik zie dus de mensen met links 5% en rechts 2. Ik kijk eigenlijk door het linker oog. En het rechter oog is bloemst een beetje naar rechts af. Dus dat zijn twee aparte beeldjes. Als ik bijvoorbeeld ook naar op een snelweg langs naar een vangrail kijk, gaat het bij het ene oog op een bepaalde hoogte. En het andere oog zie ik het dan weer lager. Dat geeft ook wel weer een apart idee.
Dat lijkt me wel, ja.
En bij mij kan je het vergelijken, omdat ik natuurlijk ook goed gezien heb, dat ik het een beetje vergelijken kan maken. Als je in de auto zit en de ramen zijn beslagen, ongeveer zoiets. Dus allemaal wazig. En hoe verder je er natuurlijk door die wazigheid kijkt, hoe lastiger het is om iets waar te nemen. En daar vergelijk ik het meestal wel bij, ja.
Maar ik wou... ik weet al wat ik wou vragen. Want over die buddies nog even, hè. Want
ja.
Ik zeg het er even bij, luisteraars, want u kunt het niet zien. Maar Jeroen, jij bent hoe lang?
2 meter.
2 meter.
Ja.
En Niash?
1,65 meter.
Oké, daar zit nogal verschil tussen.
Ja.
Moet je daar ook een speciale buddy op uitgezocht hebben?
Nee.
Eentje die ook 2 meter is, Jeroen? Want anders kan die jou niet bijhouden.
Nee. Ik heb juist liever niet een 2 meter buddy. Want buiten mijn visuele beperking heb ik ook wat evenwichtstoornissen. En dat houdt in dat ik vaak bij wedstrijden, bij trainingen niet, maar vooral bij wedstrijden, als het zo druk is, dat ik dan eerst instantie met de buddy aan de elleboog loop. Dus ik heb mijn hand op zijn, met mijn linkerhand zijn rechte elleboog vast. En dat houdt dan in dat we mijn linkerbeen en zijn rechterbeen synchroon moeten lopen. Dus ik moet wel iemand hebben die dezelfde pasfrequentie heeft. Dus ik kan niet zomaar elke wedstrijd zomaar iemand kiezen om mee hard te lopen. Ik heb dus wel een paar buddies die dezelfde stapfrequentie moeten hebben.
Ja. Ja.
En bij trainingen is dat niet het geval. Dat hoeft dan niet, want dat is niet een drukte eromheen. Dus hoef ik ook niet de persoon bij de elleboog te pakken.
Oké, we praten zo verder met jullie. Dat van Alicia Keys. We hebben een van de buddies van Niash en Jeroen aan de telefoon. Gerard Versteeg, ben je daar?
Ja, ik ben er, ja.
Ja, hey, jij gaat dus ook naar New York, begrijp ik.
Klopt, ja. Met nog een paar buddies en slechtziende.
Ja, en hebben jullie het al eerder gedaan?
Nee, New York hebben we nog nooit gedaan. Nee.
New York is natuurlijk de moeder der marathons, hè? Denk ik.
Marathon, hè, zeggen ze.
Wat zeg je?
De ultieme marathon.
Ja. Hé, hey, maar loopt het niet heel erg lastig? Want moet je niet dubbel uitkijken en zo? En het lijkt mij heel moeilijk namelijk.
Ja, nou ja, het is niet direct gemakkelijk, maar ook niet heel erg moeilijk. En je went er natuurlijk betrekkelijk snel aan. Op een gegeven moment raak je op elkaar ingespeeld. En dan heb je niet zo gek veel woorden meer nodig. Maar je moet inderdaad continu opletten. Zeker in zo'n marathon als New York, maar ook loopjes in Nederland waar het heel druk is. Dat maakt het niet makkelijker op als er een heleboel mensen om je heen...
Ja, daarom. Want dat wou ik namelijk net vragen. Want er staat een geweldige foto in het Parool, waar jullie over een voetbalveld hollen.
Ja.
Maar op de Brooklyn Bridge, dan lijkt het me nog anders gaan, hè, met al die mensen.
Ja, en iedereen wil inhalen en sneller zijn. En dan kijken ze vaak niet goed. En dan zien ze niet dat je met z'n tweeën naast elkaar loopt.
Ja.
En dan willen ze er wel eens tussendoor.
Ja.
En dat nou ja, ik heb er eigenlijk nog nooit heel erg meegemaakt dat het misging. Maar ja, soms kijk je wel eens boos.
Je wil nooit een oplawaai hoeven uitdelen.
Nou, nee. Zo, we moeten met elkaar oplossen natuurlijk.
Ja, wat is je die vinden we altijd leuk om te horen, je motivatie om dat te gaan doen?
Nou ja, het is natuurlijk heel fijn om je eigen hobby, hardlopen, ook in dienst te kunnen stellen van iemand die daar alleen niet aan toekomt. En dat is eigenlijk de belangrijkste motivatie, dat je gewoon iemand in staat stelt om ook hard te lopen.
Ja. Ja, want dat gaat dus echt, als je slechtziend bent, kun je dat dus gewoon echt niet in je eentje.
Nee, nagenoeg
dus
niet, nee.
Met Buddy is een brood nodig. Nou, we vinden jou een geweldige steunkous. En we hopen dat het allemaal gaat lukken. Want ik noemde het Parool al eventjes. Daar zijn jullie in de rubriek Amsterdammer helpt Amsterdammer, die al heel lang bestaat. Ja. En want ja, New York is natuurlijk niet naast de deur.
Nee, zeker niet.
Kost een paar centen.
Ja.
Dus vandaar de sponsordeel, aanvraag voor sponsoring. Ja, we kunnen dit wel sponsoring noemen. En
ja.
Nou, we hopen dat het geld binnenstroomt. En dat jullie er met z'n allen naartoe gunnen. Want hoeveel lopers en hoeveel buddies gaan er?
Nou, er gaan 5 slechtziende lopers mee. En er gaan waarschijnlijk 8 buddies mee. Omdat we een hele marathon... ook wel behoorlijk zwaar is. Er zijn een paar lopers die doen het als het goed gaat, als het allemaal gaat lukken, die gaan met 2 buddies.
Mm-hmm,
en dan wisselen we gewoon om de 5 kilometer of zo. Of nou, dan moeten we eens kijken hoe we dat precies gaan doen. Maar want je moet gewoon, ook als je zelf moe begint te worden, moet je ook scherp blijven.
Ja, ja.
Dat is een puntje waar we nou niet aan twijfelen, maar wat even een punt van zorg is op het moment dat je alleen zou moeten lopen.
Ja. En wanneer gaat het plaatsvinden? We gaan er gewoon vanuit dat het doorgaat. Wanneer gaat het plaatsvinden?
Nou, het gaat sowieso door.
Ja?
De 5 slechtzienden, die gaan sowieso. Met buddies uiteraard.
Ja.
Alleen dat wat ik zei van 2 buddies, dat is nog eventjes nog niet helemaal duidelijk of dat gaat lukken. Het gaat, 3 november plaatsvinden.
3 november? Oké, dus dan hebben we nog even tijd om te trainen.
Ja,
we vinden het geweldig. Zet hem op.
Ja.
En we wensen jullie vast heel veel succes. En dat de beste maar mag winnen.
Ja, dat hoop ik ook, ja. Dan komen we met een heleboel geld terug zelfs.
Ja, geweldig. Goed zo. Gerard, dankjewel dat jij even aan de telefoon kon komen.
Zeg jongen, je lijf veel te slecht. Ga je.
Ja, dit was even een liedje over roeien. We hebben een hele sportieve uitzending, zoals u hoort. En het gaat dus over roeien, omdat we het leuk vinden om een reportage te herhalen van Jean Poppes. Hij is blind. Hij loopt dus niet hard, maar hij roeit.
Okidoki. Nou, Jean, je gaat de boot in?
Ja.
Is dat niet raar dat je helemaal niks ziet?
Nee, ik heb er geen last van. En ik heb dat nooit gehad. Wij dit niet doen. Het.
Kan er je staat best dicht bij het water.
Ja, schat, maar ik ben niet bang voor water.
Waar ben ik wel aan de kant? Moet ik even kijken. Gezicht aan het doen.
We zijn niet de half uur maar we houden te ver gaan.
Dus ik zal even iets verder.
Ja.
Hij moet hem half één terug. Ja. Moet zijn.
Half één, dat lukt wel.
Hoe laat is nu?
Ja, het is half twaalf.
Man, Sjan, je doet echt alles op de tas en je zit gelijk goed.
Ja, tuurlijk.
Hij is zonnetje gaan schijnen. Het zonnetje gaat schijnen. Ach, meisje, het is een blijf. Het leven is zo kostelijk.
En heb je dan een soort fantasie, wat je allemaal
zegt? Ja, gewoon. Nee, ik ken de omgeving ook. Gewoon, al die bomen, al die dingen.
En vraag je wel eens of de dingen veranderd zijn.
Jawel hoor, jawel hoor, jawel. Jawel, ja hoor. Maar ja, ik heb een behoorlijk inlevingsvermogen. Ik weet niet hoe dat komt. Ik weet gewoon ook hoe alles moet in elkaar zitten of wat dingen. Ik heb die problemen heb ik niet. Gewoon, ik weet dat hier allemaal stijgers liggen. En dat weet je ook en dat voel je ook. En, ja, en dat er bomen staan en dat het verkeer rijdt en dat er, ja, ik heb er allemaal niet zo. Ja, ik heb het wel gezien natuurlijk, maar ja, ik heb er niet zoveel moeite mee. Ook bij een vreemd water of zo, ja, ik pas me eigenlijk zo weer aan. Ik heb wel een hele schat van een buurvrouw, maar als je dan naar die boot loopt en dan. Ja, maar dat is moeilijk. Ik zeg, nee, er is niks moeilijk. Zolang ik het zeg dat het gaat, moet je me laten gaan.
En dat gebeurt hier wel op de vereniging, laten ze hier wel een beetje gaan?
Ja, maar hij laat er zo wel mee gaan. Ik ben makkelijk.
In.
Ja, we zijn er bijna.
Oh. Ja. Oh. Ja.
Nou, Jan, je hebt het gered.
Ik heb wel. Ja, ik heb niet bang voor. Het is je pet.
Van de rekening, het is geen beroep, ik ben niet onderlegd. Ik ben geen liftmuziek, al ken ik wel het op en neer. Het is geen hobby, maar ik sta hier toch echt.
Had u liever dat ik een cd'tje opzet? Iets met red ik het echt en iets met ik hou van jou. Waar u lekker door kunt praten, lekker hard en uitgelaten. Omdat u mens bent en er ook niks aan kunt doen.
Ik ben geen commercieel deuntje, zo met hier en daar een kreuntje. Het is geen popmuziek, ik laat mijn poppen toch thuis. Ik ben geen hitmachine, alhoewel misschien. Maak luistermuziek, maar wat is luisteren nou? Dat is gericht waarnemen met het oor. Het zintuigelijk gebruik, zoals een neus die ruikt. Maar hey, sorry als ik u stoor.
Had u liever dat ik een cd'tje opzet? Iets met reddeketet en iets met ik hou van jou.
Ik ben ook maar een mens met een hart en een ziel. Voor u zet ik mijn hart op een kier. Ja, ik ben aan het woord, maar u praat door mij heen. Hopelijk heeft u wel plezier.
niks aan doen. U kunt er niks aan doen. Ik ben Ellie Kellner, singer-songwriter. En dit is mijn superplan. Luister met uw mond, luister met uw oren. Nama.
Bellen met Ellen. Bellen met Ellen.
Ja, Ellen. Goedemiddag. Ja.
Goedemiddag, Marjolein.
We draaiden net een nummertje en dat heet Luisteren of Fluisteren. En dat deden we even omdat jij een paar weken geleden een poosje je stem bent kwijtgeraakt. Hè? Je kon alleen nog maar fluisteren.
Ja, inderdaad. Dat was een heel vreemde gewaarwording.
Ja, want hoe is dat als je het middel waarmee je contact maakt, je stem, als die verstoord is? Hoe heb je je daar doorheen geslagen?
Ja, sommige dingen heb ik maar uitgesteld. Telefoontjes, maar andere dingen, ja, die moest ik echt voor bellen. En dan hoopte ik maar dat ze het toch konden verstaan. Dus het viel uiteindelijk wel mee. Maar het is, ja, het heeft 3 dagen geduurd. En het is best wel, best wel lastig.
En fluister eens iets tegen ons.
Ja, ik ben hier in de kimme. Klaar bij de pedicure.
Nou, dat klinkt toch ook eigenlijk helemaal niet zo slecht. We vinden het goed dat je daar ook weer eventjes doorheen hebt geslagen. En heb je genoten van het mooie weer?
Nou, niet zo erg, want ik heb het wel druk. Maar het is toch wel prettig als je naar buiten kijkt waar de zon schijnt.
Ja, want we hopen dat je nog een mooie tegeltjeswijsheid voor ons hebt.
Wat ik bedacht, het is een Engelse spreuk. Dat is every cloud has a silver lining. Dat betekent iedere wolk heeft een zilveren randje. En dat komt er eigenlijk op neer van achter de wolken schijnt de zon.
Dank je, Ellen. Fijne dag nog.
Dank je wel.
Nu zit je haren bijna wit, de rimpels op je handen. Zo vriendelijk en zacht, wie had dat ooit gedacht? Je bent zoveel veranderd.
U hoort hem al, Doe Maar, Pa, was dat, 1983. Want wij kregen nog een verzoek van Vera Broos. Een kunstenares die probeert met originele projecten de zorg voor kwetsbare ouderen beter te maken. Ze is al eerder bij ons te gast geweest. Toen ging het geloof ik over kippen, als ik me goed herinner. Ja. Over origineel gesproken. Nou, of luisteraars willen stemmen op haar project Broze Verbeelding. Dat kunnen jullie allemaal op internet vinden. Op onze site www.radiosteunkous.nl kunt u er ook meer over lezen als u dat wat lijkt. De bedoeling is dat er een boekje van uit gaat komen. Als ik het goed heb begrepen. Hebben jullie? Ja. Nou, oké, dat was Vera Broos. Wij danken. Want het uur is alweer zo wat om. Jorina, die er was, eerste keer op de radio. Nou, dat is geweldig. Heb je dat ook een keer meegemaakt?
Dank je.
En de volgende keer gaat het je nog beter af dan nu. Let maar op. En dan onze hardlopers Niasje en Jeroen. Bezig met de marathon van New York. Ik vind nogal wat. En jullie zijn volop in training. Samen met jullie buddies. En om dat allemaal naar New York te verplaatsen, zijn er nog wat centen nodig. Daarvoor is de stichting Amsterdammer Helpt Amsterdammer benaderd. En dat kunt u teruglezen in het Parool van afgelopen zaterdag. En hebben jullie er al wat van gehoord trouwens? Van die,
niks meer van gehoord.
Nee, volgens mij komt dat
komt
goed.
Komt nog wel.
Ja, komt wel goed. De techniek en de reportages en de samenstelling en de productie en regie, Ank Sprakel en Marjolein Onvlee. En Ellie was aan het praten. We zijn er, dat wil zeggen, volgende week weer. Dan is Radio Steunkous er weer. We hopen dat u er dan ook weer bent.
Tot dan, tot Steunkous.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heldene buren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het